Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Daniël Timmerman voorgaat. Mijn naam is Hans van der Veen en ik ben vandaag de ouderling van dienst. En als u vragen heeft over deze dienst, kunt u na afloop hiervoor in de kerk die gerust stellen aan de voorganger of aan mij. De kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 en ook van tienergroep 1 komen vanmorgen bij elkaar. De organist, pianist vandaag is Aasko Peten. De collecte is vandaag bestemd voor het jeugdwerk in onze eigen gemeente. En de bloemen die gaan vandaag naar Ite en Hilly Hamming. En de vraag is wie ze eventjes wil wegbrengen. Ja, ik ging net nog aan hem vragen voor wie zijn de bloemen, want dat regelt Hilly altijd. Dus dit is toch wel een verrassing, geloof ik, ja. Oké, dat is geregeld, fijn, bedankt. Vanmiddag is in dit kerkgebouw eerst nog een Koreaanse dienst, maar daarna om 5 uur is er vanmiddag een jeugddienst in dit kerkgebouw. En de voorganger is opnieuw Daniël Timmerman. En er stond net nog even de poster op de beamer, maar ook voor de mensen thuis. Het thema is hoopvol leven met God. Aanvang is 5 uur. En er is volgende week geen jeugddienst. Het heeft wel zo in de contactsleutel gestaan, maar die is verplaatst. Naar vanmiddag. Maar als je volgende week 's morgens in de kerk bent, dan kan je het een en ander horen van Malieke Wijs, die vertelt over haar DTS, Discipleship Training in Schotland. Dat is volgende week zondagochtend. Nu, naar deze dienst. We beginnen met het zingen van Psalm 108, vers 1 en 2. En dan volgt stilte, belijdenis en groet. En dan zingen we gezang 434, vers 1, 2 en 5. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
We beginnen met een moment van stilte. Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is, voor eeuwig leeft en nooit loslaat wat Hij begon in deze wereld en in ons leven. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan aan het begin van deze dienst even een paar mooie lofprijzingsliederen zingen. En dat doe ik ook met een bepaalde reden. Want misschien heb je het al wel zien staan ergens. En vorige week is het ook gezegd. Vandaag gaat het over het eeuwige leven. Nou, we kunnen daar heel veel dingen over zeggen. En ook wel een beetje over bedenken hoe dat zal zijn. Maar een van de dingen die steeds weer terugkomen in de Bijbel als het gaat om eeuwig leven is dat een leven is waar we God loven, waar God centraal staat. Nou weet ik ook wel dat niet voor iedereen een aantrekkelijk vooruitzicht is. Een beetje als zo'n kerkdienst waar de dominee veel te veel liedjes op gegeven heeft. En je blijft maar zingen en dan ook nog geen uitzicht op koffie na afloop. Maar ik denk dat het in de eeuwigheid anders zal zijn. Dat we dan God loven als vanzelf. Omdat we bij God mogen zijn en het is zo goed. En wat is er dan fijner om dat af en toe ook tegen hem te zeggen. Of gewoon met de dingen die je doet God te loven. Nou ja, en daarom zingen we in de kerk. Om vast een beetje vooruit te kijken. En nog een beetje te proeven hoe het zal zijn straks. We gaan zo nog een paar lofliederen zingen dus. Ik wil eerst samen bidden, God vragen om zijn zegen over deze dienst. Heer, dank u wel dat ons hart in u gerust mag zijn. Dat bij alles wat er in ons hart naar boven komt, aan vragen, aan ambities, aan stress, aan onzekerheid, ook aan onverschilligheid, Heer, dat ons hart in u gerust mag zijn. Dat we, zoals in die psalm staat, dat we ons hart in ons tot rust mogen brengen. Bij u. En wilt u geven dat dat mag gebeuren, Heer. Dat we op deze eerste dag van de week, waar we samenkomen als de gemeente van Jezus, ons hart tot rust mogen brengen bij u. Wilt u ons zegenen, Heer, als we vandaag in uw woord gaan zoeken naar het eeuwige leven. Wat dat is. En als we ook gaan zingen erover, wilt u geven dat we dan niet alleen maar met ons hoofd informatie ontvangen, maar al zingend, al pratend, al luisterend iets mogen proeven van het eeuwige leven. Zegen alstublieft de kinderen, de tieners op hun eigen plek, dat ook zij mogen merken dat het goed is om samen te zijn als kinderen van u. Zegen alstublieft de mensen thuis, Heer, die nu of later deze dienst met ons meebeleven. Heer, mag het licht dat schijnt van uw gezicht ook bij hen binnenvallen. In hun woonkamer, in hun slaapkamer of waar we dan ook maar luisteren. Dat vragen we u hier in Jezus' naam. Amen. We gaan twee liederen zingen. Groot is uw trouw, o Heer. Dat is uit het nieuwe liedboek 885, uit de eigen bundel 58. Ik zeg het er even bij voor de mensen thuis, dan kun je het ook opzoeken. Dus eerst uit de eigen bundel 58. Vervolgens zingen we uit Hemel Hoog 177. Heer, ik prijs uw grote naam. En dat is lied 65 uit de eigen bundel. En ik stel voor dat we dat tweede lied staande zingen, voor zover we daartoe in staat zijn. Kom maar naar voren, kids, want het is tijd voor het verhaal. Deze keer verteld door Desiree Huisman. Na het verhaal mogen de kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2, 3 en de tieners van tienergroep 1 naar hun eigen plek.
Vorige keer stond Agnes hier en die heeft jullie verteld over de doop van Jezus door Johannes. En vanaf dat moment gaat Jezus aan het werk. En het werk van Jezus is te vertellen die blijde boodschap. Om mensen te genezen, om wonderen te doen. En hij woont dan niet meer bij zijn vader en moeder in Nazareth. Hij gaat ergens anders wonen, in een plaatsje dat Cafarnaum heet. Dat ligt wat noordelijker, in het noorden van Israël, bij het meer van Galilea. En vandaag is hij in de synagoge. En weet je wie daar niet naartoe kan? Dat is Petrus. Eigenlijk heet hij dan nog Simon, maar later noemt Jezus hem Petrus. En daarom noem ik hem vandaag ook maar Petrus. Petrus is thuis. Hij is verdrietig. Hij staat op. Heel stil gaat hij naar boven. Doet de slaapkamer open. Want daar ligt zijn schoonmoeder, ziek op bed. En Petrus voelt aan haar hoofd. Oh, zo heet. Zo verschrikkelijk heet. Ze heeft koorts. Al een hele week. En Petrus weet niet wat hij moet doen om haar beter te maken. En hij gaat naar beneden. En beneden in de kamer zit zijn vrouw te huilen. Wat moeten ze toch? Ze kunnen mama niet missen. Die schoonmoeder die doet zoveel in huis. Ze kookt en ze wast. Ze maakt alles schoon. Hoe moet dat nou? Ze kunnen haar echt niet missen. En dan, wat een herrie. Een heleboel mensen op straat die allemaal met elkaar aan het praten zijn. En Peter staat maar eens op. En hij doet de deur open. Wie staat daar voor zijn huis? Hé, maar dat is Jezus. En Petrus heeft al wel eens van Jezus gehoord. En hij is al eens een keer naar hem toe geweest om naar hem te luisteren. En zijn gezicht wordt al een beetje blijer. En zijn vrouw komt ernaast staan. Ze droogt haar tranen af. Jezus? Jezus zomaar bij hun in de straat? Petrus zegt, komt u binnen? Kunt u mijn schoonmoeder beter maken? Jezus gaat het huis in. Met z'n drieën lopen ze naar boven, de trap op, naar de slaapkamer. Jezus knielt neer, legt zijn hand op het hoofd van schoonmoeder. En hij zegt, koorts, ga weg. En schoonmoeder doet haar ogen open. Ze kijkt eens een beetje om zich heen. En haar dochter gaat naar haar toe, want die wil haar uit bed helpen, maar het hoeft helemaal niet meer. Schoonmoeder staat al op. Het is net alsof ze nog nooit een week ziek is geweest. Ze kleedt zich aan en ze gaat naar beneden, ze gaat meteen eten maken. En Jezus blijft eten. En na het eten komen er heel veel mensen naar Jezus toe. En Jezus legt hun de handen op en hij geneest zieke mensen. En dat gaat wel door, de hele nacht. Totdat het een beetje licht begint te worden. Dan gaat Jezus weg. Hij zoekt een plekje op waar het stil is. Maar lang is het niet stil hoor, want daar komen de mensen alweer aan. Ze willen dat Jezus bij hen blijft. Maar Jezus zegt, dat kan niet. Ik moet ook naar andere steden en naar andere mensen. Ik moet overal vertellen. Het blijde nieuws van God. Blijde nieuws over mijn koninkrijk. En dat is mijn taak. En dan mogen jullie verder daarvan luisteren in de bijbelgroepen. Ik denk dat alle kinderen van de basisschool wel naar een zaaltje hierachter kunnen.
Wij gaan hier weer bidden. Het is nu het moment dat we onze voorbeden doen en ons dankgebed. En dat wil ik vandaag op de volgende manier doen. We zingen straks twee keer het lied. O Lord, hear my prayer. O Heer, hoor mijn gebed. Dat zingen we eerst twee keer. Vervolgens ga ik voor in gebed en dan zullen we bidden voor de wereld om ons heen, voor onze medemens. Dan haal ik een moment stilte en dan zeg ik, o Heer, hoor ons gebed. Dan gaan we weer opnieuw dat lied zingen, o Heer, ons gebed, zingen we dan één keer, o Lord, hear my prayer. Vervolgens zal ik dan bidden voor de kerk van Jezus op deze wereld en ook voor onze eigen gemeente. Dan haal ik weer een moment stilte. En dan zeg ik, o Heer, hoor ons gebed. En dan zingen we nog één keer het lied, O Lord, hear my prayer. Dus eerst twee keer het lied, dan één keer, dan nog een keer. En bij dat laatste blokje, waarin we bidden voor de gemeente, mag ik ook danken voor de geboorte van twee kinderen in de kring van onze gemeente. Dat is fijn. En het is allemaal vrij recent, maar ik heb begrepen dat het goed is gegaan. De eerste plaats is in het gezin van Masaki Shimakawa, ook al bekend als Maki, en van zijn vrouw Carrie, een zoontje geboren. Afgelopen donderdag luistert naar de naam Levi. En gisteren is geboren in het gezin van Marijke den Dulp van der A en haar man Andreas, een tweede dochter, die luistert naar de naam Milou. Nou, we zullen de God van het leven danken voor deze twee kinderen. En dan gaan we nu eerst dus zingen twee keer het lied O Lord, hear my prayer. Even te wijzen, want ik had gesuggereerd om alleen het eerste stukje te zingen, maar we hebben nu ook een stukje van het tweede gedeelte gezongen. Laten we nu gaan bidden. Heere God, God van deze wereld, God van deze schepping, God van mensen, wij komen bij u, Heer, deze zondag, als uw biddende volk. Als mensen die priesters mogen zijn en als priesters mogen bidden voor deze wereld, voor dit land en voor deze stad. En Heer, dan willen we u in de eerste plaats bedanken voor al die verhoorde gebeden. Voor al het goede nieuws dat niet altijd de voorpagina haalt, maar dat wel echt gebeurt. Dat er landen zijn die langzaam omhoog krabbelen uit de spiraal van armoede en geweld. Dat er mensen zijn die beter gemaakt kunnen worden dankzij goede medische voorzieningen. Heer, daar danken we u voor. Misschien wordt u wel eens moe, Heer, als we elke keer weer vragen waarom is er zoveel lijden en we niet zien dat u op zoveel manieren de wereld dag in dag uit zegent en draagt en zoveel omziet naar mensen. Dank u wel, Heer. Maar ook nu willen we toch ook bidden. Bidden voor het slepende conflict in Syrië en Irak. om wijsheid voor wie beleid maken. Om wijsheid voor wie in opdracht van een regering daar moeten vechten. We bidden u, Heer, voor het Joodse volk, de kinderen van Abraham, onze oudere broers en zussen, geestelijk gezien. Zegen dit volk alstublieft, Heer. Geef dat het op deze wereld veilig mag wonen. Geef, Heer, dat de Joodse mensen Jezus mogen kennen als een Messias. Wilt u onze stad zegenen, Heer, en onze regio, onze buren, onze vrienden en collega's, de burgemeesters en wethouders en gemeenteraadsleden, de moslims in onze regio en onze stad. Zegen hen, Heer, alstublieft. Wilt u bij de vluchtelingen zijn in het AZC? Heer, wilt u mensen die voor hen zorgen en hun asielaanvraag behandelen, wijsheid geven en bewogenheid? En wilt u die wijsheid en bewogenheid ook geven aan ons, als Nederlands volk? Heer, we willen u zo bidden. Wilt u ook naar ons luisteren als we in een moment van stilte denken aan de wereld om ons heen? Heer, wij bidden en zingen. Heer, hoor ons gebed. Laten we bidden. Heer in de hemel, wij danken u dat u de God bent van de kerk. Dat de kerk niet ons project is, dan zou het van ons afhangen. Het is uw werk. Dank u wel daarvoor. We danken u voor al onze medegelovigen in deze stad. En bidden u dat u ook hen wil zegenen, Heer. Er zijn zoveel kerken en gemeentes, zoveel culturen, zoveel manieren om u te loven. Heer, zegen onze broers en zussen alstublieft. We danken u, Heer, voor de toenadering tot onze broeders en zusters in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. We hebben een geschiedenis van verwijdering, zelfs van conflict. We danken u dat dat nu anders aan het worden is. Dank u wel dat onze oud-predikant dominee van den Brink vandaag de gast mag zijn in de Jacobuskerk hier in Eindhoven, om samen de maaltijd van verzoening te vieren. Wilt u daar aanwezig zijn, Heer, met uw rijke zegen? Heer, zo bidden we u. En we danken u voor de kinderen die geboren zijn in de kring van de gemeente. We danken u, Heer, met Mackie en Carrie voor de geboorte van Levi. We danken u met Marijke en Andreas voor de geboorte van Milou. We prijzen u, God van het leven, en bidden u zegen deze kinderen. Geef hen gezondheid, uw bescherming. Geef dat ze mogen opgroeien en hun plek in het leven mogen vinden, en ook hun plek in uw familie mogen vinden. Heer, we bidden voor elkaar in de gemeente. We bidden u voor de mensen die druk bezig zijn, Heer, met het opbouwen van hun bestaan. De twintigers, de dertigers, druk bezig met studie, vinden van werk, opbouwen van een carrière, zoeken naar een relatie, misschien het starten van een gezin en alles wat erbij komt kijken. U zegen hen in de drukte van het leven. Help hen, Heer, om overeind te blijven. Heer, wilt u ook bij hen zijn als het op een bepaald vlak niet lukt, met de studie, met zoeken naar werk, als de druk te hoog is, als burn-out op de loer ligt, als het nog niet gelukt is met het vinden van een relatie of met het stichten van een gezin. Heer, zegen ons zo. En wilt u ons horen, Heer, als we nu in een moment van stilte bidden voor elkaar. Heer, wij bidden en zingen. Hoor ons gebed. Het gaat in deze dienst over het eeuwige leven. De schriftlezing komt uit het laatste Bijbelboek. Annelies van der Heijden zal voor ons gaan lezen. Openbaring 21, vers 1 tot en met 8. En uit het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 22, vers 1 tot en met 5.
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. En er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei: Ik maak alles nieuw. Ik hoorde zeggen: Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij: Het is voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend, hun deel is de vuurpoel met brandend zwavel. Dat is de tweede dood. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die 12 vruchten gaf, elke maand aan zijn eigen vrucht. De bladeren van die boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn. En het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.
Ik zal in de verkondiging geen uitgebreide uitleg geven van dit Bijbelgedeelte. Er staat een heleboel in. Wat ik wel wil doen is aan de hand van een aantal Bijbelgedeeltes kijken wat is dat nou, dat eeuwige leven waar de geloofsbelijdenis mee eindigt. Ik geloof een eeuwig leven. Ik ga een aantal Bijbelgedeeltes langs en dan komt onder andere ook Openbaring voorbij. We beginnen even met een zoekplaatje. Ik ben benieuwd hoe het uiteindelijk uitpakt op de beamer. Zoek het spandoek. Wie? Misschien een beetje als je voorin zit. Dit is een plaatje van een wedstrijd. American football. En we zien een stuk van de tribune. En op de tribune heeft iemand een spandoek. Wie kan het zien? Thuis op een beeldscherm. Ja, een spandoek. Beetje onder dat gele ding, hè? Kan iemand het lezen wat er staat? Johannes 3, vers 16. Yes. En wie weet wat er staat? Johannes 3, vers 16. Als het opzoeken in de Bijbel. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ik zie je onder. Ja, kijk. Daar was ik naar op zoek. We zien hier dus voor de mensen thuis een afbeelding van een sportwedstrijd. Ik denk ergens in Amerika. American football. Op de tribune houdt iemand een bordje omhoog, spandoek, met erop John 3:16, Johannes 3 vers 16. En daar staat inderdaad, al zo lief heeft God de wereld gehad, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Eeuwig leven. Het is een beetje de bekendste Bijbeltekst die er is. Maar waarom nou zo'n tekst in het stadion? Stel, het is zaterdagmiddag. Even lekker niks. Gewoon een potje voetbal. Gewoon even ontspannen, genieten. En zelfs als jouw team achter staat en de scheidsrechter bakt er niks van. Eigenlijk ben je toch gewoon wel aan het genieten, toch? Gewoon fijn, gezellig, leuk. Genieten van de sfeer, van de wedstrijd. Drankje erbij. Het is leven. Mooi. Waarom staat er dan iemand die jou lastig valt met een herinnering aan eeuwig leven? Waarom dan? Het leven is hier toch gewoon goed en leuk? Ja, ik weet wel, niet altijd en niet voor iedereen, dat weet ik allemaal wel. Maar het leven is toch gewoon ook mooi, nu, vandaag. Daar leef je toch voor momenten als deze? Gewoon lekker. Mooie wedstrijd. Ik stond van de week te wachten bij de garage. En de radio stond aan. En ik hoorde Nick en Simon. Leef vandaag alsof deze dag de laatste zou zijn. Leef vandaag. Geniet vandaag. Dat is toch ook zo? Of niet? Waarom kom je mij dan lastigvallen met een preek over het eeuwige leven? Waarom heeft onze geloofsbelijdenis het daarover? Kunnen we niet proberen, beter proberen, er in het hier en nu gewoon iets moois van te maken? genieten, het goede doen. Punt. Toch hebben we het in de kerk ook over het eeuwige leven. Omdat Jezus het heeft over het eeuwige leven en de apostelen. En omdat de boodschap van eeuwig leven te maken heeft met de boodschap van een God die ons intens lief heeft. Zo lief heeft Hij ons gehad, dat Hij ons dit gunt. God heeft ons geschapen voor een leven dat nog mooier is en nog rijker dan het leven dat wij kennen. Op zijn beste momenten. En daarom hebben we het over het eeuwige leven. We hebben het vandaag in de dienst over hoe het was in het begin, hoe God het bedoeld had, over hoe het geworden is, over hoe het zal zijn zo ongeveer, voor zover we dat kunnen bedenken en weten. En aan het einde hebben we het over wat het dan betekent voor ons vandaag. Want Nick en Simon hebben wel gelijk, leef vandaag. Maar eerst over hoe het was. Waarom heeft Jezus het in Johannes 3, vers 16 over het eeuwige leven? Omdat hij het heeft tegen mensen die dat eeuwige leven niet kennen. Dat is de reden waarom hij kwam. Dat is de reden waarom hij ons leven heeft aangenomen. Omdat het leven niet is zoals het had moeten zijn en had kunnen zijn. En om dat weer scherp te krijgen, moeten we terug naar het begin van de Bijbel. Genesis 1 en 2 en ook voor een stukje nog Genesis 3. Over hoe het leven begonnen was. En dan niet op de manier van hoe dat nou wetenschappelijk zit. Want daar hebben we lezingen over van professor Kuze, die daar veel meer over weet. Maar meer over de vraag hoe God het leven had bedoeld in het begin. In Genesis lezen we dat God het leven had bedoeld als een geschenk van God. Het leven hebben we letterlijk van hem gekregen. Hij blies de levensadem in de neus van Adam. Ik leef dus door God. Leven is op een bepaalde manier delen in het leven van God zelf. Daardoor zijn wij meer dan een blok eiwit. Meer dan een hoop moleculen. Wij zijn levende wezens. Schepselen en beelddragers van God. En over dit leven, het leven van de mens, zei God helemaal aan het begin: dit leven is nou echt tof. Dit is zeer goed. Zo wil ik het hebben. En waarom was dat leven zo goed? Omdat het eeuwig was. Eeuwig. Ons probleem met het woord eeuwig is misschien dat wij heel sterk denken in termen van tijd en in eindigheid. En eeuwig is dan geen tijd en oneindig. En dan raken we in de war. Dan, dat is zo groot. En dat lijkt ook dan heel erg lang. En zo. We kunnen ons dat niet voorstellen. Misschien vinden we het ook helemaal niet zo aantrekkelijk. Ik heb wel eens mensen gesproken die echt oud zijn geworden. En die zeggen: oud worden is mooi, maar oud zijn is een last. En dan hebben we het over mensen van 80, 90. En dan lees je in de Bijbel over mensen die 8, 900 worden. Eeuwig leven. Tjonge. Maar daar moeten we niet zozeer aan denken als het gaat in de Bijbel over eeuwig leven. Eeuwig, dat is meer een soort kwaliteitskeurmerk. Leven met een stempel erop. Dit is nou echt leven. Een leven dat beantwoordt aan de bedoeling van de eeuwige God. De machtige, liefdevolle God. Dit is nou het volle leven. Echt leven. Een leven waar je ook nooit hoeft na te denken over morgen. En over overmorgen en over volgend jaar. Laat staan dat je je zorgen zou moeten maken over morgen. Omdat je vandaag leeft. En vandaag is het goed. Vandaag weet je je verbonden met je schepper, je medemens, met jezelf. Het is gewoon goed. Eeuwig leven. Leven met kwaliteit. Dit is het volle leven. Stempel erop. Ongecompliceerd leven. Zonder zorgen of schaduw. In verbondenheid met God. Met je medemens. En met jezelf. Maar laten we dat nog eens bekijken aan de hand van Adam en Eva. We kennen de verhalen waarschijnlijk wel. Denk aan het moment dat God 's avonds, als het werk gedaan is, nog even een wandelingetje gaat maken. En de mens opzoekt. om even een praatje te maken of misschien wel om even samen te wandelen. Misschien doen jullie dat ook wel eens in de zomer, als het lekker weer is. Je hebt gegeten, de laptop hoeft niet meer open, klaar. Zullen we nog even naar buiten gaan, even wandelen. En over de heg even een praatje maken met de buurman die zijn tuin staat te sproeien. Nou dat. God wandelt met de mens in de tuin van Eden. Ongecompliceerd contact met God. Verbonden. En ook genietend. Ik geloof dat God genoot van de schepping en dat Adam en Eva konden genieten van God. Ongecompliceerd. En dat is nou eeuwig leven. Leven dicht bij God, jouw schepper. Zo dichtbij als vrienden kunnen zijn. En in dat eeuwige leven dat gewoon goed is, kunnen Adam en Eva ook gewoon genieten, ongecompliceerd. Kunnen ze echt vrij zijn ten opzichte van elkaar. Zonder zelfzucht. Zonder schaamte. Zonder het pijnlijke besef dat dit ook wel eens over zou kunnen gaan, wat zij delen. Nee, het is er gewoon, het is gewoon goed. Er is geen gedachte aan de mogelijkheid dat het zou kunnen stoppen. Het is gewoon goed, geen schaduw. Waar je ook zonder moeite naar jezelf kunt kijken, zonder het druk te voelen. Ik zou eigenlijk iemand anders willen zijn of moeten zijn van mijn omgeving. Nee, ik mag gewoon zijn wie ik ben. Dat leven. Zo wat God het bedoelt. En dat leven is dan ook als vanzelf volkomen tot eer van God. Waar God geniet van zijn schepping en mensen genieten van hun God en van elkaar, daar ontstaat als vanzelf het loflied. Ik heb helemaal niet het idee dat Adam en Eva nou de hele dag op hun harp zaten te zingen. Ze deden hun werk, maar in alles wat ze deden, leefden ze tot eer van God. En ze zullen het ook vast al hebben gezegd bij die avondmomenten als ze samen wandelden met God. Oh, wat fijn, Heer. Wat hebben we er weer van genoten vandaag? Wat bent u goed, God? Dat is lofprijzing. En over dat eeuwige leven gaat het in Johannes 3, vers 16. Omdat God dat leven weer terug wil brengen. Omdat we dat leven zijn kwijtgeraakt. Iets daarvan proeven we op de foto die nu op het scherm staat. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Ik heb ook niet heel veel moeite gedaan om dat te ontdekken. Maar ik zie opnieuw iemand met Johannes 3, vers 16. En ik zie bloemen liggen. Kennelijk is er iets ergs gebeurd. Een aanslag? Een ongeval? Ik weet het niet, maar dit is wel het leven van ons vandaag. Het valt een schaduw over ons bestaan. En deze man heeft het verlangen. Ik wil midden in deze pijnlijke situatie de boodschap brengen van Johannes 3, vers 16. Boodschap van eeuwig leven. Want er is een schaduw gekomen over het leven dat God gaf. Omdat de mensen zeiden, de mensheid zei, het is ons niet genoeg. Het is ons niet genoeg dat we mogen wandelen met God alsof we vrienden zijn. Dat we zijn partners mogen zijn. Het is ons niet genoeg. We willen als God zelf zijn. In plaats van een plek onder de troon willen we een plek op de troon. We willen zelf meebeslissen en meepraten over goed en kwaad. Toen God dat zag, zei God, met pijn en boosheid, zo kan het niet langer. Als dat grip op jullie krijgt, die drang om als God te willen zijn, als mij, om zelf mee te beslissen over goed en kwaad, dan kan ik dit niet voor altijd laten voortduren. En Adam en Eva moesten weg, weg bij die boom van het leven. Geen onbelemmerde toegang meer tot het leven. Het eeuwige leven verloren. En wat dat betekent? Nou, dat betekende inderdaad dat Adam en Eva zouden sterven en de mensheid de dood is gekomen. Dat lees je in Genesis 5. In Genesis 6. De mens mag niet langer dan 120 jaar leven. De tijd wordt beperkt. Maar ook de kwaliteit van het leven wordt dus anders. Het is niet meer zo vanzelfsprekend goed werken. Is niet alleen maar fijn, er komt stress bij kijken. staat in de file. En er liggen deadlines die op je drukken. En de liefde is niet alleen maar meer leuk en goed. Nee, de drang om jezelf te zoeken komt om de hoek kijken en pijn doet zijn intrede. Relaties lopen opeens vast. En altijd is het leven, ook als het fijn is en het zonnetje schijnt, alsof je door een polder loopt waar het wel mooi is, maar aan de horizon zie je een gigantisch industriecomplex met lelijke schoorstenen. Onze horizon wordt vervuild door de dood. We hebben die kwaliteit van het eeuwige leven verloren. Dat betekent dat we niet meer ongecompliceerd kunnen genieten, ook al is er voor de een veel groter stukje geluk over dan voor de ander. Dat wist Prediker heel goed. Dat er een oneerlijkheid in zit, maar voor iedereen geldt, het is niet meer zoals het had moeten zijn. Maar goddank, Johannes 3 vers 16. God laat het er niet bij zitten. God heeft het er niet bij laten zitten, want hij heeft de wereld lief gehad op deze manier dat hij zijn zoon gaf om dit leven, dit gemankeerde, beperkte, gebroken leven op zich te nemen. Hij heeft ons leven gedragen, inclusief onze dood. En omdat hij dat deed, zegt God nu, vandaag, ook vandaag, tegen ieder: als je nou op mijn zoon vertrouwt, dan geef ik jou dat leven weer terug, alsjeblieft. Als een belofte en straks helemaal goed. Het eeuwige leven. En jullie krijgen het terug op een manier die anders is dan je ooit had durven denken of dromen. Hoe zal het zijn, zo ongeveer? Nou, Paulus zegt daarover: het is zo groots, zo bijzonder, zo mooi. Je zult versteld staan. Wat het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief hebben. Het zal echt zo mooi zijn. Zo anders. Zoals we in Openbaring gelezen hebben dat God zegt: ik maak alle dingen nieuw. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. De eerste hemel, de eerste aarde zullen voorbij zijn gegaan. De zee zal er niet meer zijn. Het wordt echt nieuw. En wat betekent dat nou? Het klinkt op zich wel heel mooi. En zo is het ook bedoeld. Van, het zal anders zijn. En we kunnen het ons niet voorstellen. Maar de zee niet meer. Ik hou eigenlijk wel van de zee. En die mensen waar ik het nu zo gezellig mee heb en van wie ik zo hou, zullen die dan heel anders zijn? Zal ik zelf heel anders zijn? We hoorden vorige week van Ad bij het 11e geloofsartikel, ik geloof de opstanding van het leven, van het lichaam, dat God verder wil met jou zoals jij bent. God neemt geen genoegen met een voorbestaan van jou als een sterretje ergens. God neemt ook niet genoegen met een voorbestaan van jou als een ziel die ergens zweeft. Nee, hij wil jou voor de eeuwigheid. Compleet met je lichaam, je lijf. Hij wil jou. We geloven de opstanding van het lichaam. En net zo wil God echt verder met zijn schepping. We gaan niet naar de hemel toe, we gaan naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een aardse aarde met bomen, een boom van het leven bijvoorbeeld, met dieren. Jesaja zegt: ik zie een beer die ligt bij een lam, ik zie een hoe staat het er, een wolf en het lam, de koe en een beer, ik zie dieren. God wil verder met een echte schepping. En toch zal het nieuw zijn, echt nieuw, ik maak alle dingen nieuw. Wat dat betekent, nou, ik heb daarover nagedacht, ik denk dit. Het nieuwe van de nieuwe aarde en de nieuwe hemel is dat het leven zoals we dat kennen zijn diepste bestemming bereikt. Nog meer dan het was in het paradijs. Het leven bereikt zijn diepste bestemming nog meer dan in het paradijs. Denk aan 1 Johannes 3. Wat we zijn zullen, hoe het straks zal zijn, dat is nog niet geopenbaard. Maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn, aan Jezus gelijk zullen zijn. Wanneer hij zal verschijnen, zien we hem zoals hij is. Dus het is een geheim. En we zullen zijn zoals Jezus. Dus het is niet zo dat God de klok terugdraait en zegt, nou, we gaan weer terug naar Adam en Eva en jullie zullen weer in een soort tuin rondlopen en dan is het weer zoals het was. De hele geschiedenis met zonde en verlossing is voorbij. We gaan weer terug naar het paradijs. Nee, zo zal het niet zijn. God gaat een stap verder zetten. Hij zegt, en nu zullen jullie zijn, niet zoals Adam en Eva, de eerste Adam, maar zoals de tweede Adam, Jezus Christus. Dus God ziet nog meer in ons. God ziet Jezus Christus in ons. En het nieuwe leven zal zijn dat we zullen zijn zoals Hij. Dat we op de een of andere manier delen in zijn glorie, in zijn koninklijke positie bij de Vader. Zoals Jezus ook zegt, jullie zullen met mij heersen op de troon. Wauw, daar gaat het naartoe. Kan ik me dat voorstellen? Nee. Maar het is wel heel gaaf. Leven met echte kwaliteit, eeuwige kwaliteit, leven zoals Jezus Christus. En hoe dat dan zal zijn? Dus wat zullen we dan bijvoorbeeld doen? Hoe zal het zijn voor wie door Gods genade dit leven mag ontvangen? We weten niet hoe het zijn zal. Aan de ene kant zal er echt iets veranderen. De Bijbel zegt, de tegenwoordige wereld zal met vuur vergaan. Er zal echt iets anders worden. En sommige dingen kunnen echt gewoon niet mee naar die nieuwe aarde. Ik denk aan terreur. Aan een celdeling die op hol slaat en dan gaat woekeren. Aan gepest en gerobbel. De zee en dan de zee als symbool van de schepping die in opstand komt. Die op hol slaat. Dat zal er niet meer zijn. En Openbaring, en we hebben het gelezen, heftig. Zegt... We moeten er ook mee rekenen dat er ook voor sommige mensen geen plek zal zijn. De mensen die volhouden in het kwaad doen, die Johannes 3 vers 16 gehoord hebben, maar die weigeren om in te gaan op de oproep van het evangelie. Bekeer je nou en begin nou dat nieuwe leven. Voor wie het liefdesbod van Jezus negeren en afwijzen. Daarom zegt de Bijbel, dan moet je er toch ernstig mee rekenen. Dat als dan de opstanding komt, dat het dan niet leidt tot dat eeuwige leven, maar tot, zoals Openbaring zegt, de tweede dood. Een bestaan dat definitief die hemelse kwaliteit moet missen. Verschrikkelijk. Dat is de reden waarom mensen met zo'n spandoek in het stadion gaan staan. Ik zeg niet dat dit dé manier is voor iedereen, maar er spreekt wel iets uit van liefde en bewogenheid. Ik hoop dat we die liefde en bewogenheid ook vasthouden. En laten we vooral samen uitdragen hoe mooi het is dat God hier zegt, ik bied jullie dit eeuwige leven aan. Dat dit het verlangen is van God om zijn mensen op die nieuwe aarde te brengen, dat nieuwe leven. En hoe dat zal zijn? Nou, ik denk dat we ook veel dingen wel zullen herkennen. Dat er ook dingen zullen zijn die gereinigd door het vuur, ontdaan van alle slechtheid, weer een plek mogen krijgen. Want God draait niet zomaar de klok terug. God gaat verder. Het gaat van de tuin naar de stad. Staat er een nieuwe stad, komt er. De stad als symbool van de menselijke cultuur, van techniek, van sport, van handel, van een samenleving, van democratie. Die ontwikkeling die er geweest is, die zal op de een of andere manier een plek krijgen. Misschien betekent dat dan ook dat wij de dingen die we nu doen ook weer mogen doen. We zullen ook niet allemaal als individuen op onze eigen iCloud zitten. We zullen samenleven als familie. Er zal misschien ook wel herkenning zijn, ook al weet ik niet precies hoe. Maar God werkt verder. En iets van wat wij hier op deze wereld hebben gedeeld en gedaan, zal mee mogen, denk ik. Dan zullen we leven. Het echte volle leven. Verbonden met je schepper. Verbonden met elkaar. Ook in balans met jezelf. Een leven dat zo echt tot eer van God mag zijn. Leven tot eer van God. Ik zei er net in de inleiding al iets over. Is dat nou aantrekkelijk? God voor eeuwig loven? Ik moest daarbij denken aan een stukje uit een Engelse catechismus, de catechismus van Westminster, waar het gaat over het doel van ons bestaan. Dan staat er: to worship God and to enjoy him forever. God te prijzen en voor eeuwig te genieten. God genieten. En dat vind ik mooi, omdat dat ons ook helpt om dat prijzen van God in eeuwigheid in de juiste context te zien. Niet voor eeuwig verplicht zingen, maar wandelen met God en genieten van God. Genieten van God, met God. Van het leven dat hij geeft. En dan zal de lofprijzing als vanzelf omhoog borrelen, denk ik. Wat betekent dit voor nu, als afsluiting? Hoe het zal zijn, uiteindelijk weten we dat niet precies. We mogen er een beetje over fantaseren. Maar wat er vandaag het meest toe doet is: hoe leven we vandaag? Als mensen die weten van dat eeuwige leven, die dat belijden, geloof van eeuwig leven. Het Johannes-evangelie zegt: het eeuwige leven, dat is dat ze u kennen, God, en hem die u gezonden heeft, Jezus Christus. Dat kennen, dat gaat dan in dit verband over vandaag. Als je hem vandaag mag kennen, hem vertrouwt, hem volgt, dan zegt het Johannes-evangelie, dan is het alsof dat eeuwige leven vandaag al begint. Nee, nog niet met het stempel 100% erop. Het zal altijd nog voorlopig blijven. Er zal altijd nog iets van die schaduw blijven. Maar wel dat het echt anders wordt. Niet voor niets staat het stukje over ik geloof een eeuwig leven onder het kopje de Heilige Geest. De Heilige Geest die in ons werkt. En die in ons het nieuwe leven geeft. Waardoor we, zoals de catechismus dan zegt, nu al een voorproefje krijgen. Een voorsmaak van de eeuwige vreugde. Hoe dat werkt? Nou, twee voorbeelden. Dan stop ik. Eerste voorbeeld. Denk aan die man. Die aan het einde gekomen is van een lang en echt niet makkelijk leven op deze aarde. En ik kwam bij hem een paar keer en hij wist: nu is het einde echt in zicht. Ik ben ziek. En toch elke keer als ik bij hem kwam, werd ik blij. Omdat hij zonder al te veel poespas vertelde van zijn hoop. Van zijn vertrouwen. Ik werd blij omdat hij iets van die blijdschap kende. Een blijdschap, dat is volgens mij zo'n vrucht van die levensboom die groeit op de nieuwe aarde. Een vrucht die nu al zichtbaar wordt en voelbaar in het leven van mensen. Of tweede voorbeeld, ik denk aan wat ik hoorde over die christelijke studentenvereniging. Waar ze een lid hadden dat, nou ja, altijd zeurde en altijd mopperde. En toen was er een keer een student alpha en iemand kwam bij die vereniging en die zei: hé, wat me nou opvalt is dat die persoon lid is bij jullie, want bij ons was ze er al lang uitgezet. Dat jullie dan het toch volhouden, ja, we proberen liefde te hebben. Liefde. Dat is ook zo'n vrucht die groeit aan de boom op de nieuwe aarde. Een vrucht die nu al een beetje zichtbaar wordt in het leven van mensen die de Heer volgen. Eeuwige leven. Hem kennen. Begint vandaag. Begint voor u en voor jou en voor mij. Dan laten we eens meenemen voor de komende week. Hoe kunnen wij vanuit die liefde en de hoop die we mogen hebben op het nieuwe leven kijken naar de mensen om ons heen? Hoe zouden wij iets kunnen delen van de hoop die in ons is? Misschien is voor jou niet de manier om met dat spandoek te gaan staan. Maar hoe en voor wie zouden wij iets mogen delen van deze geweldige hoop die we hebben? Amen. Het lied dat we nu zingen sluit aan bij Johannes 17. Eeuwig leven is Jezus kennen. En dan is het alsof je zegt: ik ben al met hem opgestaan. Ik leef al dat nieuwe leven. Jezus leeft en ik met hem Gezang 217, vers 1 en 2. Samen danken. Heere God, wij danken u dat het diepste dat we van u weten is dat u een God bent van liefde, van goedheid en van trouw. Heer, als uw woord in ons leven onrust oproept, wilt u ons dan wijsheid geven om te zien waar die onrust vandaan komt? Heer, als het van u is, wilt u ons laten zien dan wat we ermee kunnen? En als het niet van u is, Heer, mogen we het dan naast ons neerleggen? Wilt u ons, Heer, geven dat we de diepe rust, de blijdschap mogen kennen en daarin mogen groeien. Dat we weten dat ons leven bij u veilig is. En dat niets, maar dan ook niets, ons zal kunnen scheiden van uw liefde. En wilt u ons helpen om die liefde van u te delen met de mensen om ons heen. Dank u wel, Heer, dat het oordeel aan u is. Wij hoeven niet een ander te beoordelen. Wij hopen, Heer, op uw ongekend grote barmhartigheid en liefde voor deze schepping, voor heel de mensheid. Wij belijden het offer van Jezus Christus voor de zonde van de hele wereld. Wij brengen met nadruk, Heer, deze wereld onder uw aandacht. U vraagt van ons niet dat we daar verder over gaan speculeren, maar dat we leven in geloof en hoop en liefde. En zo een kanaal mogen zijn voor uw liefde, voor uw vrede, voor de mensen om ons heen. Geef ons genade, geef ons kracht, alstublieft, om zo te leven. Wij danken u, Heer, voor het geweldige vooruitzicht van een nieuwe hemel. Een nieuwe aarde, waarop alles terecht komt, waar geen tranen en geen pijn meer zullen zijn. We prijzen u, Heer, voor dat perspectief. Amen. We mogen u onze gaven geven. voor het jeugdwerk in onze gemeente. En als laatste lied in de dienst zingen we dan uit de eigen bundel 42, dat is Hemelhoog 721. Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. Thank you. We mogen als gezegende mensen op weg gaan. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie van nu en voor altijd.